Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal. En wat leuk dat je luistert naar alweer aflevering 3 van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. Clubnieuws, verhalen uit de oude doos en veel meer. Heel veel meer. De drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En we hebben in de eerste aflevering aangekondigd ook hier gasten te gaan ontvangen. Maar u zult begrijpen dat dat in verband met de huidige status en situatie in de wereld nog even niet mogelijk is. Dus doen we ook nog even geen quiz. Traditiegetrouw gaan we even terugblikken op de vorige aflevering. En we kregen dus een heel mooi verhaal vorige keer over Björn. Of Björn moet ik zeggen. Björn die verliet onze club om een stapje hoger te gaan voetballen. En die is uiteindelijk via allerlei wegen beland bij Telstar. En met hem zijn in die tijd heel veel andere jeugdspelers vertrokken. En het was misschien wel eens een keer leuk om eens even uit te zoeken waar die gasten eigenlijk allemaal zitten. En Always Forward, de jeugd onder 18-1 is ruim vertegenwoordigd. Spelen in divisie 5. En wij zijn dus vertegenwoordigd door Chris Buijs, Kevin de Moel, Jeffrey de Moel en Dino Imming. En zij spelen in de competitie tegen de Volenwijkers, jeugd onder 18-1, in diezelfde divisie 5. En daar treffen wij aan Mauro Kalma. Even contact gezocht ook met Hans Schaap, vader van Remco. Van waar zit die tegenwoordig? Remco zit in de selectie van de RKAV Volendam. En is ook heel hard op weg een hele goede scheidsrechter te worden. Want die heeft in het begin van het seizoen de bekerwedstrijd RK Edo 1, de Rijp 1 gefloten. Jesse Koeman, ook Martijn even berichtje gestuurd. Die zit bij Hollandia, jeugd onder 17-1. Die speelt derde divisie. Kenan Roethoff zit bij AFC 34. En dan Jari Guldner, ook Michel even een berichtje gestuurd. Dream Team Academy Amsterdam. Daar gekomen via AFC Amsterdam. En FC Utrecht, jeugd onder 19-1. Hij zit nu bij de Dream Team Academy Amsterdam. En dat is geen club, maar meer een voetbalschool. Voetbalopleiding voor jongeren met een passie voor voetbal. En zij leveren heel veel BVO's spelers aan. We hebben ook vrouwen, meiden die ons hebben verlaten voor de stapje hoger. Ster Buijs zit bij VV Alkmaar, MO 14-1. Spelen jongenscompetitie hoofdklasse. Tessa Sauressig verliet RK Edo voor Rijgenboys. Is nu wel gestopt met veldvoetbal. En speelt nu in de zaal met vriendinnen bij AZC in Akersloot, vrouwen 1. En dan Tamara Luiks. Ik denk dat een hoop mensen haar wel kennen, want ze heeft ook training gegeven bij ons keeperstraining samen met Peter Boender. En zij zit momenteel bij FC Malene in de eredivisie futsal, dus ook geen veldvoetbal meer. Nog een terugblik, nog een kleine opmerking die ik graag wil maken, is dat de vorige aflevering afgesloten met een foutieve aanduiding van ons e-mailadres. Want ik gaf in al mijn enthousiasme aan dat je het spelt een podcast met een T van Tieners, maar dat moet echt met een D zijn. Maar ja, desalniettemin hebben toch nog wel een hoop mensen ons gevonden. En zijn er toch wel weer wat mensen in de pen geklommen om ons even sowieso even een bericht te sturen. Onze dank daarvoor. Nog één keer het e-mailadres. De jongens van de gestampte podcast aan elkaar @gmail.com. Je kunt ons natuurlijk ook vinden via Facebook. Dick Pater heeft een berichtje gestuurd. RK Edo Watcher bij uitstek is enthousiast. Bob Harmsen. Bobbejaan uit Haarlem, ja, is inmiddels vaste volger van onze podcast en is enorm onder de indruk van ons themamuziekje. En die noemt dat het Coat & Bee muziekje, wat hem enorm aanspreekt. En ja, dat dreigt natuurlijk toch uit te groeien tot een ware stadion anthem. Philip, had jij nog inkomende stukken?
Ja, alleen maar leuke reacties, Bram. Enthousiaste mensen. Maar ook, ik kwam twee jongens tegen op het dorp, Rick Bol en Jeroen Laan. Beide linkspootjes. En ja, die waren toch wel teleurgesteld dat ze niet benoemd zijn de vorige aflevering. Maar ik heb ze gelukkig gerust kunnen stellen. En ja, jullie maken het helemaal niet makkelijk in die zin. Want ja, er komen nog veel meer rubrieken aan van de beste elf zonder Flippy zelf. Dus ja, op zich wel geinig.
Ja, ik had ook bericht van Kees Slachter. Die wist ons ook te vinden via het juiste e-mailadres. En Kees Slachter, die zit in het bestuur van Howard. En docent lichamelijke oefeningen op het Copernicus. En Kees die mailde ons naar aanleiding van ons item over Howard en over Jaap Schermer. Die was overleden, zijn oude ploeggenoot. Hij mailde een heel leuk bericht. Dat hij het leuk vond dat wij Jaap nog niet vergeten waren. En wenst ons veel succes bij ons mooie initiatief. Dus vinden we heel leuk. Dat waarderen we zeer.
Ja, dus blijf het alsjeblieft doen. Hè. Als je dus zeg maar iets wilt weten of je hebt een tip of een advies of je vindt het gewoon leuk om iets te schrijven, dan kan dat natuurlijk altijd. En ook Kees Heemskerk heeft ons een berichtje gestuurd met leuke complimentjes. En dan hebben wij nieuws. We hebben eigenlijk heel veel nieuws. Ja, we zijn deze podcast begonnen midden in coronatijd. Er wordt natuurlijk helemaal niet gevoetbald. En dan zou je zeggen dat het qua nieuwsvoorziening heel matig gesteld is. Maar we hebben toch wel weer een paar hele leuke nieuwtjes.
Absoluut, absoluut. Ja, wat de meeste mensen misschien niet weten is dat het aan het maken van een podcast toch wel een kostenplaatje zit. En toch een beetje uit de kosten te komen. Ja, zijn we op zoek gegaan naar sponsoren. En we hebben er een gevonden. Nifra. Het bedrijf van Nico Braas en zijn compagnon Frank. Die heeft aangegeven ons graag te willen sponsoren. En daar zijn we ontzettend blij mee en ook trots op.
Dus eigenlijk alle bruggetjes die wij in deze podcast gebruiken, die worden min of meer gesponsord door Nifra.
Dat worden de bruggetjes van Nifra.
Nifra constructiewerken, en die maken dus bruggen, begrijp ik ook. Maken
bruggen en trappen, hele dakwerken. Kijk op de site nifra.nl zou ik zeggen.
Ja, top. Nou ja, daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
Zeker.
En we hebben nieuws op technisch gebied ook, want vandaag heeft ons het bericht bereikt dat Frank Nijn, onze hoofdtrainer, zijn contract heeft verlengd.
Dat mag Frank echt zijn handjes mee dichtknijpen, hè? Want hij had maar 9 punten, hè, tot nu toe en het is al januari.
Zeker.
Ongeslagen.
Maar we zijn er wel blij mee.
Ja, absoluut, absoluut. Enthousiast. En gewoon een graag geziene man, altijd al geweest, ook op ons complex. Dus nu mag hij het zelf gaan vertonen. Dus dat wordt met een jaar verlengd en dat is verheugend. Werden wij ook nog sinds onze laatste podcast verrast door iets anders heel leuks. Het gaat over de liefde. Want tijdens de uitzending van de top 2000 van vorig jaar alweer zijn we allemaal getuigen geweest van iets heel moois. Het huwelijksaanzoek van Martijn de Boer aan zijn toekomstige bruid Sascha. Sascha Laan, dochter van ons voorzitter Marien, ex-speelster, toegewijd lid van het RK Edo 75 jubileumfeest en kaboutercoördinator. En namens de jongens van de gestampte podcast van harte gefeliciteerd. Hopelijk zijn jullie snel in staat om dit te gaan vieren.
Martijn is ook trainer voor mij van de jeugd onder 8.
Ah, leuk.
Ja, het team van
Kjeld,
ja. En van Roemer Vlaar van Steven en Maartje. Maar Martijn is zeker wel ook als trainer actief bij onze club. En dat was ex-kwieker. Misschien is hij zelf nog wel kwieker, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik denk niet dat hij nog voetbalt, eerlijk gezegd. Maar zijn broer heeft natuurlijk wel de overstap gemaakt ooit van Kwieken naar Edo 6.
Ja, inderdaad.
Knaks.
Michels.
Michels, Knaks.
Martijn is mini-Knaks.
Ja. Ja, mooi.
En hadden wij het oliebollentoernooi afgelopen zondag in de prachtige omstandigheden gespeeld.
Ja, super Bram. Mijn jongens deden mee. In deze tijden. Het is stil op complex. Vooral in de weekenden. Maar ja, nu was het oliebollentoernooi. Zou eigenlijk gehouden worden op derde kerstdag. Maar vanwege de harde wind heeft men toen besluit genomen om het af te lasten. Of af te lassen, hoe zeg je dat? Afgelopen zondag was het oliebollentoernooi onder leiding van Max van der Gulik, onze jeugdvoorzitter. Nou ja, allemaal onderlinge wedstrijden bij de verschillende jeugdcategorieën. De ene speelde 3 wedstrijden, de andere 2, de oudere weer eentje en dan wat langer. Maar ja, wat ik ervan begreep was een groot succes.
Ja.
Tussen de wedstrijden door, even rust, was het tijd voor een lekker bakje chocomel met een oliebol. Dus mijn jongens hadden in ieder geval genoten en hebben prima ochtend, prima middag. Leuk.
Ja. Jaap, jij had wat minder vrolijk nieuws, droevig nieuws zelfs.
Ja, ja, we hadden het, nadat we de vorige podcast hadden opgenomen, gingen we het geheel nog even afluisteren met z'n drieën. En daarna kregen we het natuurlijk ook nog over het een en ander en over de eendracht van vroeger. En toen viel de naam Erretje Buysman. En toen dacht ik, ja, ik heb daar altijd zoveel over gehoord van verschillende mensen bij Edo ook. En ik dacht, ik ga hem gewoon eens even googlen. En toen kwam ik er dus achter dat hij op 23 december vorige maand is overleden aan corona. Hij kwam 2 keer in het ziekenhuis, vocht achter zijn longen en hij heeft het niet gered. En ik zag Ed Buysman staan en ik dacht, ja, zal dat er nou wel zijn? En toen belde ik zijn broer Co. En Co die heeft bij Edo in het eerste gestaan een aantal jaren in de jaren 70, begin jaren 70, 2 keer kampioen geweest. En hij is er toen volgens mij opgevolgd door Hans Tijms in het eerste. En ik vroeg Co of hij het kon bevestigen dat het om Ed ging, Erretje, en dat bleek zo te zijn. En ik was eigenlijk wel benieuwd waarom hij Erretje werd genoemd. Hoe komt iemand aan een bijnaam? Ik denk, nou, dat wil ik weten. Maar Co wist het niet. Hij zegt tegen mij, je moet Leo Blank even bellen. Dus ik bel Leo. En Leo die wist niet dat hij was overleden. En die wist ook niet waarom die Erretje heette. Maar hij zegt, ik heb geen contact meer met hem. Maar ik heb hem nog wel een keer gezien. Toen stond hij achter de bar bij voetbalvereniging Bergen. En Leo is scheidsrechter. Dus dan kwam hij daar voor de KNVB, zeg maar, in de kantine. En hij zei, Erretje, die kon het altijd heel, heel mooi vertellen, maar je kon nooit van hem op aan. Of eigenlijk niet altijd van hem op aan. En dat Leo niet wist dat hij was overleden is ook niet zo gek. Want ik vond het alleen maar op de Facebookpagina van ARC, de Alkmaarse Rummy Cup Club. Die had daar even over bericht. En ik was nog op zoek naar een advertentie in de krant, maar het heeft dus niet in de krant gestaan. En daar komt nu denk ik het eerste Nifra bruggetje. Want 3 jaar geleden stond Erretje wel in de krant. De handboogschietvereniging Achilles die had een speciale wedstrijd georganiseerd waarbij er geschoten werd met oude bogen. En Erretje die was lid van die vereniging. En om de Robin Hood sfeer te verhogen had hij een vrijer tuk, een broeder tuk pak aan. En zo stond hij op de foto terwijl hij met zo'n handboog een pijl wegschoot. En hij stond ook het NAD te woord over het een en ander. Dus dat is op zich hartstikke leuk. Maar via foto's op Facebook zag ik ook dat hij een keer aan het schieten was in een groen-rood narrenpak. Never a dull moment met Erretje.
Ja, en dan zijn er natuurlijk heel veel luisteraars die zitten dit aan te horen. En die denken dan, wie is een aantal in hemelsnaam weer Erretje Buysman? Erretje Buysman, een markante man, Ed Buysman eigenlijk, hè, een bekende verschijning in de Goren, vaste Borkland. En Bor was in die tijd een hele populair, bezocht jongerencentrum, CQ Punkhol, die in de wijde omgeving bekendheid genoot. In de jaren 80 is Ed een hele periode heel actief geweest bij RK Edo. Hij heeft ook een aantal jaren gevoetbald, zowel bij RK Edo en een klein uitstapje gedaan naar Dynamo in Oshem. Scheidsrechter geweest, achter de bar gestaan en is een van mijn voorgangers geweest als redactielid van Clubblad De Eendracht. De Eendracht die zag in 1982 zijn levenslicht en halverwege dat eerste seizoen kwam Erretje eigenlijk bij de redactie. En de eerste redactie van De Eendracht bestond uit Adrie Oud, Dirk Koning, Hans Knijn en Leo Blank. Dick haakte door drukte werkzaamheden in december af. En Erretje die was toen 25 jaar, jong.
En al een paar jaar in between jobs, werkloos. Woonde op de Goren 55H bij de Agnesschool. Dat is nu de Agnes Hof. En Leo Blank woonde op 55D. En die gaf Erretje dus een vrijwilligersbaantje bij de Eendracht. Anders zat hij volgens Leo toch alleen maar bier te drinken. Ed die hielp met de productie, stenselen en het vergaren. Maar in maart kreeg hij er tijdelijk een hele klus bij. In de Eendracht valt dat dan ook te lezen. Komt-ie. Mochten er in deze Eendracht enkele typfouten voorkomen, dan vragen we bij voorbaat begrip. Onze vaste typiste Maria Brix ligt namelijk geveld op bed. En ons redactielid Ed Buisman heeft zich gemeld om deze omvangrijke taak op zich te nemen. Er stonden helemaal geen tikfouten in de Eendracht, maar dit was namelijk een typisch een stukje Ertje humor. Had jij nog een leuke anekdote volgens mij, Philip, van die tijd?
Ja. Mijn moeder die hielp ook altijd bij de Eendracht, het boekje lopen hè, rond de tafel, zeg maar. Of het steenstof in ieder geval in elkaar zetten van het boekje. En op een gegeven moment zegt Erretje Buisman, denk ik, nou, anders kon je mij morgenavond even helpen. Ik woon vlakbij je. Nou, waar woon je dan? Nou ja, ook op kanteel 10. Dus mijn moeder die gaat naar, wij wonen ook op kanteel. Hè. Mijn moeder gaat naar Erretje toe. En ze belt aan, maar ze hoort niks. En op een gegeven moment zegt Anneke, ben jij daar? Ja, ik sta voor de deur. Ja, ik zit hier beneden in mijn schuurtje met een houtkacheltje. Want Erretje bleek afgesloten te zijn van het gas en licht. Hij had de rekening niet betaald. Dus hij zat daar in het schuurtje. Hè, mijn moeder is er trouwens niet op ingegaan. Die dacht, het is mij te koud. Ja. Dus, daar staat Erretje dan in zijn schuur met een houtkacheltje de Eendracht te stenselen.
Ja.
Dat was Erretje.
Ja, hij heeft 2,5 jaar in de redactie gezeten voor de Eendracht en alle diverse werkzaamheden gedaan. Maar na 2,5 jaar, in de zomer van 85, vertrok hij naar Zuid-Afrika om daar te gaan werken op een groot agrarisch bedrijf. Daar is hij terechtgekomen via Theo Bakker van de Julianenstraat. Die was een half jaar eerder in Zuid-Afrika geweest en die kende Fred Schipper uit Hoogkarspel die daar dat bedrijf was begonnen. En dat was een heel groot bedrijf, 1350 hectare en er werkte iets van 500 mensen. Het bedrijf exporteerde snijbloemen en groenten over de hele wereld. En Erretje kreeg daar de leiding over een groep van 100 zwarte arbeiders en het was de kunst om die aan het werk te houden. Erretje hield via de Eendracht de lezers op de hoogte van zijn belevenissen daar. En dat was best wel humoristisch. Zijn eerste brief aan de Eendracht begon met de woorden Hallo Edo-fans, waarbij de O van Edo tussen haakjes stond, zodat je ook Hallo Ed-fans kon lezen. Echt weer typisch Erretje humor, denk ik. Zoals beloofd, hier een berichtje uit de Boesboes. Ik ben blijkbaar veilig aangekomen, want anders konden jullie dit niet lezen. En dan schrijft hij in zijn tweede brief aan de Eendracht. Dan vertelt hij onder andere het volgende. Op het ogenblik woon ik in een huis dat ik deel met een meisje uit Abbekerk en een jongen uit Petten, die hier voor een seizoen werken. Oh ja, vergeet ik bijna mijn hond, die ik sinds een week heb. Bor heet hij. Inderdaad, wat lachwekkend. Maar ik kon hem toch moeilijk Erka Edo noemen. Dat klinkt ook niet. Misschien dat ik nog 11 witte muizen ga nemen. Die geef ik dan namen van prominente Erka Edo-spelers. Jos Keizer, een snelmuisje. Pluut, een muisje met een buikje. Leo Blank, een fluitend muisje. Mick Knijn, een loopt zondag slingerend over het veldmuisje. En Harry Veld, een echt veldmuisje. Jean-Paul Timmer, een muisje van de toekomst, et cetera, et cetera. Maar ja, hoe kom ik in godsnaam aan zulke kleine embleempjes? En dan verschijnt er ook nog een derde hilarische brief van Erretje in ons clubblad. Maar dan blijft het eigenlijk 2 jaar stil. En wellicht komt dat door de teleurstelling dat Erretje, ondanks dat er stevast zijn adres in de Eendracht stond, dat hij te weinig brieven kreeg, zeg maar. Weinig post. En als hij dan na 2,5 jaar terug in Nederland is, staat er een interview in de Eendracht met Erretje en dan zegt hij daarover uit het oog, uit het hart. Verder zegt hij in dat interview, omdat de werkloosheid onder de blanke Zuid-Afrikanen stijgende is, wilden ze mijn visum niet verlengen. Ze willen voorlopig geen buitenlanders meer aan het werk hebben. En dan wordt ook de onvermijdelijke vraag gesteld, hoe zit het met de verkering, Ed? En dan zegt hij, Wel, als er ooit een Miss Erke Edo-verkiezing wordt gehouden, maakt ze geen schijn van kans. En eerlijk gezegd, er kunnen nog best wel een paar pontjes af bij haar. Maar ja, ze schijnt akelig gek op me te zijn. En dan schop je zoiets niet zomaar weg. Ook kan ze verdomd lekker koken. Oftewel, ze mag blijven. En 8 maanden later werd zijn dochter geboren.
Ja, en ik heb ook nog wel een mooi verhaaltje over Erretje. Het was natuurlijk toch een man die in de maatschappij redelijk wat verantwoordelijkheid en wat plichten had. En dat met name op het gebied van de betalen van rekeningen en zo, zoals Philip eigenlijk al aangaf. En ik heb eigenlijk een seizoen met Erretje op de bouw gelegen, bollenrapen, samen met bij Hans Stam, de buurman. En onder andere nog met andere figuren als Cor van der Aar, Bas Verleeuwen en Hans zelf. Dus dat was natuurlijk wel een gezellige boel. En ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. En Erretje had enorme verhalen. En ik raakte toch wel echt wel aan hem gehecht. Ik vond het echt een enorm leuk vent. En ik ben er eigenlijk ook wel later zijn we er ook achter gekomen dat het salaris die hij bij Hans verdiende, dat hij dat niet op zijn rekening zelf kreeg gestort. Maar dat werd dus gewoon bij Kees Boekdijk gebracht. Dus die had daar dus ook al een rekening opgebouwd. Waardoor hij dus gedwongen was in feite om zijn rekening op die wijze te betalen. Maar ik was regelmatig te water gesodemieterd. En het was gewoon, voor mij was het gewoon echt een geweldige tijd.
Ja, ik sprak Hans ook nog even over Erretje. Hans was natuurlijk bij Boor ook altijd eigenlijk een van de belangrijke personen. En Hans vertelde dat Piet Laan, met wie Hans natuurlijk ook wel een beetje de boel regelde daar. En Piet Laan kennen we natuurlijk omdat hij altijd in de keuken bij Erke Edo staat. Die had tot 5 jaar geleden nog wel contact met Erretje. Maar toen hield het eigenlijk op. Want Piet had hem geholpen aan een woning in Alkmaar. En veel voor hem betaald. Maar de terugbetaling bleef wat achterwege. En zo zijn ze uit elkaar geraakt ook weer. En ik sprak ook nog wel eens vroeger in het Edo 75, je noemde het net nog even, met Sascha die in het comité zat. Johan Pater zat ook in het comité. En toen in die tijd sprak ik Johan geregeld. En toen viel de naam Erretje ook altijd wel. Johan die had verhalen en dan denk ik dat die niet zo geschikt zijn voor deze podcast.
Vrouwenvoetbal. Onze mooie club heeft immers een hele bloeiende vrouwentak. En het begon in 1983 en toen werd het eerste vrouwenteam geformeerd. Trainer van dienst Rob Bergen, maar die wordt eigenlijk tijdens dat seizoen al afgelost door Theo van der Himst. De eerste wedstrijd is tegen Dynamo en Dynamo blijkt met 3-1 te sterk voor onze meiden. Het enige doelpunt dat wij hebben gemaakt werd gemaakt door Jacqueline van der Lee. En aan het einde van dat seizoen is er ook een meisjesteam opgericht, gecoacht door diezelfde Jacqueline van der Lee, die op donderdagavond 24 mei 1984 de eerste wedstrijd voetbalt. En dat meisjesteam bestond uit Judith en Cindy Dodeman, Danielle en Monique Gauw
uit
Spiedijk, Ingrid Tijms, Renate Robert, Anna Braas, Sonja Dekker, Marjolein Meerveld, Antoinette Vlaar, Bonnie Schrekker en Tjitske en Sonja Bakker. En dat was gewoon 11 tegen 11.
Weet jij wie er verslag deed van die wedstrijd in de Eendracht, Bram?
Toch niet Erretje, Jaap?
Zeker wel, dat was Erretje. Ja, we gaan nog even dan met Erretje door, want Erretje schreef daar een verslag over. En dat begint met, wij beginnen dit verslag met een raadseltje. Dus let op, het is groen-wit gekleed, ze zijn tussen de 50 en de 150 centimeter en ze maken hetzelfde geluid als lammetjes in de wei. Rara, wat is dat? Nou ja, en dan het antwoord, dat is ons spiksplinternieuwe damesteam. Verder schrijft hij, helaas waren de gasten allemaal een kopje groter en bovendien hadden ze 2 jaar meer ervaring. Maar vechten dat onze kleine meiden deden? Had je die kleine springen het meerveld eens moeten zien? Wat ging ze er overal dapper op in? En dan die aanmoedigingen van de ouders. Hup Sonja en rennen Tjitske, roept vader Theo. Nou, die springen het meerveld, dat is natuurlijk Marjolein. Jarenlang gewaardeerde kracht van Vrouwen 1. En Theo is natuurlijk Theo Bakker, de enige ouder die door Erretje in het stuk met name wordt genoemd. Theo, ook in 2020 overleden overigens. En Erretje, die hebben elkaar goed gekend. Maar Erretje was niet de enige die over die allereerste wedstrijd een stukje in de Eendracht heeft geschreven. Ook niemand minder dan Sonja Bakker schreef daar een wedstrijdverslag van.
Kijk.
Ik weet niet of er op de Jozefschool een schoolkrant was in die tijd. Waar ze over heeft geschreven. Maar heeft Sonja voor de Eendracht in de schoolkrant geschreven? Want anders is het het eerste gepubliceerde werk van Sonja Bakker.
Ja, misschien dat ze ook de kleurplaat ingekleurd heeft.
Maar als dat dan zo is, dan is dat natuurlijk wel een...
Primeurtje.
Maar leuk om even voor te dragen. Dus ik ga het verhaal van Sonja, waarvan wij denken het eerste gepubliceerde werk, even voorlezen. Donderdag 24 mei moesten we voor het eerst voetballen. We moesten tegen Dynamo. Zij waren veel groter dan wij en er zat een jongen bij. Die had een doelpunt gezet. Hij heette Danny. Ze hadden ook al 2 jaar getraind en dat vonden wij niet eerlijk. En ze waren ook al bijna kampioen. Tjitske Bakker was onze aanvoerder. Tjitske moest de scheidsrechter een hand geven. Toen begon het spel. Voetballen. Esther had er 2 gescoord. Zij was van Dynamo. Loortje van Dynamo had er ook al 1 gescoord. Toen had Danny van Dynamo er 1 gescoord. Toen was het rust. We stonden met 5-0 achter. Na de rust had Dynamo er nog 3 gezet. Toen waren we dicht bij het doel van Dynamo. We gaven een knal. Maar de keeper had hem, dus het was geen doelpunt. Toen scoorde Dynamo er nog 2 en was het af. Het was 10-0. Nou ja, en later in de Eendracht schreef Sonja eigenlijk nog best vaak een stukje. Waaronder een keer een best wel leuk verslag van een bezoek aan Ajax. Waarin ze onder andere vertelt dat Marco Verbaste geen handtekening wilde geven. Nou ja, en nog even terug naar Erretje. Bij het begin van het volgende seizoen, 1984-1985, ging Erretje naar Huize Bakker toe om een interview te houden met Tjitske, Sonja en Theo junior. Toen 12 jaar, 9 jaar en 8 jaar oud. En Erretje die is denk ik daarmee de eerste die Sonja Bakker heeft geïnterviewd. En dat weet natuurlijk niemand. En dat weet je dus alleen maar als je luistert naar de jongens van de gestampte podcast.
Ja.
Maar de vragen die Erretje stelde, willen jullie even voorstellen en zeggen hoe jullie en hoe oud jullie zijn. Nou ja, dat heb ik net gedaan. En hoe kwamen jullie op het idee om te gaan voetballen? Nou ja, dan zegt Sonja, mijn vader vond dat ik ook op voetballen moest. En verder leren we Sonja kennen. Ze denkt dat ze nog heel lang blijft voetballen. Ze vindt ook schaatsen en zingen leuk. Ze kijkt graag naar die A-team en Knight Rider op televisie. En Duran Duran is haar favoriete popgroep. Sonja mag graag iedereen die bij haar vader werkt een beetje pesten. En op de vraag, wat vinden jullie lekker om te eten en wat vinden jullie vies? Antwoordt ze, ik heb een hekel aan grauwe erwten en zwarte bessen.
Niet eens spruitjes, dat is normaal gesproken toch het standaard antwoord.
Maar bieten lussen wel.
Ja,
nou heb ik niet alle boeken van Sonja thuis, maar grauwe erwten en zwarte bessen, die komen nog best wel voor in haar recepten. Dus dat vind ik dan wel weer oké. Okay. Dus als je je ideale gewicht wil bereiken, zoals die boeken van haar volgens mij heten, dan zou ik zeggen ga aan de zwarte bessen. Ik heb geen idee of dat zo is hoor. Maar dat Erretje en Theo Bakker elkaar dus kenden, dat is duidelijk. Kijk, ze zaten natuurlijk in de Bollen. En Erretje, zijn vader is Gert Buisman. En die heeft de naam van ons sportpark bedacht. De Krom was in de voormalige polder Ursem, de naam van de kruising van sloten. En Gert Buisman die dacht, dat is dan wel leuk. Dus hij heeft dat ingezonden en die heeft daarmee de naam gekozen, de Krom. Gert Buisman die heeft 50 jaar gewerkt voor de Jong, aan de Burg, voor Bruun de Jong, zeg maar. Eerst bij zijn vader en later bij Simon, zijn zoon. En hij mocht al eerder stoppen, maar hij wilde per se die 50 jaar volmaken. En Theo Bakker was heel goed bevriend met Bruun en die is daar volgens mij ook begonnen met zijn Bollen. En ik ben met Gert ook veel naar wedstrijden geweest in het kampioensjaar, samen met Hans de Jong. Hans had volgens mij een Ford Sierra met Duits kenteken. En dan ging ook Gert mee en mijn broer Kees. En, dat was leuk, al die uitwedstrijden toen. Ja, door heel Noord-Holland. Ze moesten ze voor toen tegen JVC en VVW. Dus dat waren best verre uitwedstrijden. Maar na een paar jaar dat ik bij de jongen werkte, toen kwam ik ook in het zaalvoetbalteam van de jong terecht. En daar heb ik een keer een stukje over geschreven, wat nog op de website van Hartgras heeft gestaan. En dat stukje, dat wil ik even voorlezen. En dat stukje is getiteld Afvallen met Sonja. Een volle neef van me speelde in zijn jeugd in hetzelfde voetbalteam als Barry op Dam. En ik ken jongens die vroeger met Marco Verbaste, Ruud Vormer of Willy Overtoom hebben gevoetbald. Ik kan niet zeggen dat ik ooit teamgenoot was van een profvoetballer. Oké, ik heb in de klas gezeten met doelman Frank van de Geest en heb een keer in de auto gezeten met Ron Vlaar, maar ik heb nooit samen met ze tegen een balletje getrapt. Als je bij mij in het team zat, wist je zeker dat het met je carrière was gebeurd. Om bij te verdienen werkte ik in de bollen. Veel bloembollenbedrijven hadden een eigen zaalvoetbalteam. Ik werkte bij de Jong. Het bedrijf was te klein om een eigen team op de been te brengen. Dat gold ook voor het bevriende bedrijf van Bakker. Samen werd door Bakker en de Jong daarom zaalvoetbalteam Bajo, ook wel de Bajo's genoemd, opgericht. In de naam van het blauw-witte tenue was Bajo, van Bajo deed een afbeelding van een tulpdienst als J. In aanloop naar het prestigieuze bollentoernooi dat jaarlijks op Goede Vrijdag werd gehouden, speelden we diverse oefenwedstrijden. Het was keer op keer moeilijk om voldoende spelers te regelen. Als we echt niet meer wisten wie we moesten vragen, deed Sonja mee, een dochter van Bakker. Van iedereen met wie ik heb gevoetbald is Sonja zonder twijfel het beroemdst geworden. Tweemaal heeft Bajo het bollentoernooi gewonnen. Dat was beide keren zonder Sonja. Als Sonja meedeed, vielen we in de poolfase al af.
We zouden nog heel veel van Sonja horen. En lezen vooral in de bladen. Maar ja, wat we eigenlijk helemaal nooit hebben gelezen in diezelfde bladen is... met wie heeft Sonja eigenlijk afgedanst?
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Is dat een Nifra-bruggetje?
Dat is een Nifra-bruggetje.
Dit is een Nifra-bruggetje. Nee, maar ja, ik heb het boek nog nooit gelezen van Sonja. Maar ja, ik ben wel degene die met haar afgedanst heb.
Dat was dus Philip.
Peter Verbiest, 7,5. 8, 8,5. Tango, Quickstep, Weense wals of Engelse wals, wat was dat toen?
En Sonja had dezelfde cijfers?
Sonja kreeg dezelfde cijfers. Een collega van mij heeft trouwens wel dat boek gelezen. Die is 2 kilo aangekomen. Dat hij rijstwafel of rijsttafel las in plaats van rijstwafel.
Een mooi bruggetje doen wij. Want we zijn aangekomen bij de beste 11 zonder Flippy zelf. En we zijn nog steeds blij te gast bij de muziekschool Kocheland. En de muziekschool Kocheland staat natuurlijk onder leiding van bevlogen Patrick Rus. En we zijn super blij hier weer te mogen zitten. En Patrick heeft natuurlijk ook hier allerlei draden aangesloten. Zodat wij hier een hele mooie podcast kunnen presenteren. En parallel heeft hij natuurlijk ook nagedacht van dat is natuurlijk wel een heel mooi item in deze podcast. Dat is de beste 11 zonder Flippy zelf. En Patrick is natuurlijk niet alleen muzikant, een muziekleraar, maar ook componist. En we gaan dus vandaag in deze derde aflevering gaan wij de primeur beleven. Van, dat moet een geweldige eer voor je zijn, Philip. De tune van De Beste 11 zonder Flippy zelf.
Ik ben heel benieuwd.
De ruwe versie.
Leuk. Heel leuk, Patrick.
Dit moet natuurlijk nog opgenomen worden. En dan met zangeres? Of ga je het zelf voor je rekening nemen, Patrick?
Nou, dit gaan we met zangeres doen, denk ik. Het wordt een heel catchy zomers deuntje. En dat verdient Flip gewoon, hè. Met zijn mooie rubriek.
Super. Dus, heel leuk.
Zijn we aanbeland bij de beste 11 zonder Flippy zelf?
Ja.
De vorige keer hadden we de linkspoten.
Ja, ik was nog even op zoek geweest en ik kwam toevallig nog wat tegen van linkspoten. Dat ik denk, ja, dat had natuurlijk in onze vorige podcast gemoeten. Ja, in Voetbal International, echt al helemaal vergeeld. Daar stond een stukje over linkspoten. Of daar stond een stukje over benigheid. Er zijn slechts twee soorten benen. Toch is een goed linkerbeen in de voetballerij een veel kostbaarder bezit dan een goede rechter. Om de simpele reden dat er minder linkspoten worden geboren dan rechtspoten. Volgens velen is een linkspoot niet alleen zeldzamer, maar ook bijzonder vanwege vermeende genialiteit. Ze worden grillig, flegmatiek en gemakzuchtig genoemd. Een linkspoot krijgt open doekjes of hij wordt verketterd. Is die conclusie juist of is er slechts sprake van een mythe? Voetbal International besloot het fenomeen linkspoot te onderzoeken. Nou, gemakzuchtig ben ik het wel heel erg mee eens, Flip. Ik hoef alleen maar naar jou te kijken.
Dank je.
Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè. Keepers en linksbuitens, dat zijn toch altijd de rare snuiters van het team. Of niet?
Aha. Nou, ik ken genoeg gekken die op andere plekken stonden.
Zoals bijvoorbeeld... Verdedigers.
Verdedigers, ja. Ja, daar wil ik het deze keer over gaan hebben. Verdedigers, vorige keer de beste linkspootjes. Hè, daar staat voor de hand, ligt voor de hand dat we nu de beste rechtspootjes doen. Maar we doen de beste verdedigers. Dus ook weer in willekeurige volgorde. Hè, wil ik beginnen met, hij woont hier vlakbij. Dat is Maarten Schouten. Echte verdediger. Hard. Niet alleen voor zichzelf. Maar zeer zeker ook voor zijn tegenstander. Weet je, vaak duels uitgevochten op de training. En bij Maarten had je altijd het idee dat hij geen pijn kon of zo. Weet je. Zelf wil je ook niet laten weten dat je last had. Maar ja, Maarten die was altijd lastig te bespelen voor een aanvallende voetballer. Ga ik door naar de volgende. Dat is Henk Lenting.
Boom, boom.
Boom, boom, Henkie. Ja... Ja, wat voor Maarten geldt, dat geldt ook voor Henk. Ook spijkeraar de verdediger. Lastig te bespelen. Henk kon zowel voorstopper als linksback staan. Hij was wel rechtsbenig. Maar Henk, ja, boem boem Henkie, de naam zegt het al. Ging er altijd stevig in. Is inmiddels vader geworden van een zoon. Jan Lenting. Dus ik ben benieuwd...
Of er nou weer een nieuwe Boem Boem Jan komt.
Ja, Boem Boem Jan over een jaar of 16, 18. En de volgende in mijn lijstje is Marco van de Jacht. Ook meegevoetbald. Heeft zijn dienstplicht vervuld bij de commando's in Cambodja. Dat weet ik nog heel goed in die tijd.
Nou, dat was meer dan dienstplicht, toch? Had hij niet gewoon getekend voor...
Ja, zo. Ja, zou goed kunnen.
Meer dan dienstplicht.
Ja, maar die hebben dus wel wat meegemaakt daar in Cambodja. Maar ja, Marco van der Jacht was ook echt zo'n verdediger die je vier keer tegenkwam. Aanvallend ingesteld. Had ook natuurlijk een conditie van hier te Tokio.
Nou, ik heb jaren met Marco gevoetbald. Het mooiste was in tweede altijd. Want Marco die stond dan in tweede toen hij in de selectie zat. En dan wist hij altijd snel, na de wedstrijd was hij als eerste gedoucht. Snel naar de kantine, gauw twee biertjes achterover. En dan kwam de hoofdtrainer en die zei, Marco, wil je op de bank? Want hij had er nog iemand nodig. En hij zei, ja, sorry trainer, ik heb al gedronken. Ja, want ja, wat op de bank zitten en als je al gevoetbald hebt en dan nog 10 minuten invallen, daar had Marco niet zoveel zin in. Terwijl dan je teamgenoten gewoon meteen al beginnen met de derde helft.
Ja, dat weet ik ook nog wel. Marco.
Ik ben al met Marco ook naar festivals geweest en dan bleek hij toch echt wel een vrouwenmagneet te zijn. Joh. Waar hij stond, dan stonden er altijd gelijk vrouwen om hem heen. Dat is ongelooflijk.
Heb je dat nog?
Dat weet ik niet. Ik weet niet of Linda luistert, maar we gaan uit van niet.
Nee, laten we dan maar. Ik kom er vaak nog wel eens tegen op verjaardag of zo. Maar ja, afgelopen tijd natuurlijk niet met die corona gevallen. De volgende wil ik opnoemen, dat is Peter Pater. Helaas niet meer onder ons.
Briefjes.
Peter was ook een harde verdediger. Heeft niet heel lang volgens mij bij Ede gevoetbald. Meer bij Berkhout volgens mij. Maar kwam toch op wat latere leeftijd bij Ede toe.
Nou ja, zijn schoonvader is natuurlijk voorzitter geweest van RK Ede.
Ja. En ik denk ook dat hij samen met Olaf gevoetbald heeft. Niet in Olaf's eerste periode, maar in de periode dat Olaf weer even terugkwam.
De Leo Vriendtijd
inderdaad. En daarna werd Peter Pater begeleider van het eerste. Vandaar ook de bijnaam Briefies, omdat hij altijd met die ruilformulieren liep, te rennen en te vliegen voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Moesten nog gele kaarten vermeld worden, rode kaarten misschien nog wel. Maar ja, Peter Paten, die mag zeker niet ontbreken in het lijstje van beste verdedigers. Maak gelijk de overstap naar Hans Dekker. Ook echt een verdediger. Hans, hier op de Goren wonend. Zijn dochter, Sarah.
Ja.
Goeie handbalster.
In Duitsland.
Duitsland.
Sarah die speelt in de Bundesliga bij HSG Bensheim Auerbach. En die maakte eigenlijk op een hele jonge leeftijd eigenlijk al die overstap.
Van SCW naar...
Van SCW naar die Duitse club. En nou ja, Goorner trots dus hè, in de Bundesliga. En zij werd op het EK onder 19 werd gehouden in Hongarije. En werd ze met het Nederlands team werd ze tweede.
Super.
En linkshandig. Veelvuldig scorend en ja, mooi. Tot zijn vader Hans.
Ja, en hij is muzikaal ook, hè?
Hans is muzikaal ook.
Hij heeft zijn dochter Sarah. De
Sarah.
Oh ja,
muzikaal ook. Jaren op keyboardles gezeten.
Oh, oké. Okay.
Ja. Ik weet wel dat in die eerste coronatijd, in de eerste lockdown, dat Sarah net op tijd terugkwam vanuit Duitsland en dat ze dan via te horen kregen dat de jeugdhandbal van Sint-Jors dat die gewoon nog mochten trainen. Hè? En, ze hebben een aantal trainingen op zich genomen. Ja, dan vonden die mij natuurlijk fantastisch. Dat ze met een echte...
Want zij is toch ook op stage, als stagiair of zo, meegegaan met het Nederlands handbalteam? Met de grote meiden, volgens mij. Ja, dan hadden ze een paar van die jonge talenten erbij. Ja, nou, ook wel op.
Ja, nou, je zou het maar kunnen zeggen dat je training hebt gehad van Sarah Dekker.
Nou.
Nee, dat is mooi. Ja. Maar Hans is natuurlijk niet alleen vader van Sarah, maar ook vader van Kars en Luc. En Hans, die kon, op een gegeven moment kon hij het ook weer niet laten, want die konden wij inschakelen om te fluiten. Aha. Dus elke keer als zo'n Kars moest voetballen, en we hadden nog een gaatje over, en die gaatjes hebben we natuurlijk wel, dus als scheidsrechterscommissie. Dan konden wij ook altijd een beroep doen op Hans. En dat deed hij op zaterdag. En sinds dit jaar speelt Kars in de onder 17. En is Hans dus nu op zondagochtend 9:30 bij ons op de Krom te vinden met de fluit in zijn hand. Dus een mooie keuze, Philip.
Ja, ja, ja. En dan kom ik bij een linkspootje in de rubriek Beste Verdedigers. Dat is Lars Groen.
Lars Groen, en dat is natuurlijk de man van Jori. Die
vaste Kogge-popquiz klant.
Zeker, gezellig, leuk. Maar goede verdediger, denk ik.
Ja. Sean Koning, ook een linkspoot. Heb ik niet heel vaak meegevoetbald. Misschien in de zaal wat meer als bij Edo. Maar Sean was wel echt een verdediger.
Ja, en ook, hoor je van op aan.
En ook weer hier de vader van, hè?
Vader van Mitchell.
Mitchell.
Mijn allereerste jaar in de senioren speelde ik met John. En toen speelde hij inderdaad altijd linksback. En ik weet nog wel dat hij een keer een weergaloze goal maakte. Net over de middenlijn.
Wel goede doel?
In het goede doel. Oh, okay. Echt van ruim 40 meter, denk ik.
Wint je mee dus?
Ja, dat zal ongetwijfeld. Yeah. Ik weet dat het was op B-veld en dan tegen Gerrit Braas aan, zeg maar, dat doel.
Aha.
Dus ja, westenwind zou kunnen.
Voor verdedigers is het best wel...
Noordwestenwind.
Moeilijk om af en toe een goal te maken. De volgende die ik nu heb genoemd, volgens mij heeft hij nog nooit een doelpunt gemaakt. Dat is Leander Beuling. Met zijn lange stelte. Die kwam je echt drie keer tegen op de training. Vaak meegevoetbald ook in Edo 2. Ja, ook een echte verdediger. Kwam je drie keer tegen.
Behoorde ook tot het kampioensteam van Edo 2 in 2002.
Zeker, ja.
Ik heb met Leander best veel gevoetbald in die tijd, inderdaad. En ik weet ook nog dat ik aan de ene kant ik stond dan in het centrum achterin. Dan had je aan de ene kant Bertolt Besseling, die was natuurlijk doof. Die zat ook in het Nederlands doventeam. En aan de rechterkant, of aan de andere kant, dat wisselde wel eens, hadden we Leander Beuling staan. Maar ja, Leander is ook aan één oor doof. Dus ja, wij hadden gewoon maar één werkend oor op de backpositie. Ja, dan moet je wel opletten met communiceren, zeg maar.
Zij?
Met communiceren.
Okay, ja. De volgende die ik... nog een Lenting. En het is wel toevallig dat hij hier vandaag in deze show zit. Maar het is Koen Lenting.
Koen.
Koentje.
Net of God.
Ja. Koen, ook echt een verdediger. Zeer fanatiek. In het begin speelde hij veel in tweede. Maar Koen was wel fanatiek dat hij het eerste elftal wilde halen. Op een gegeven moment was het ook het geval. Peter Schuitmaker, beter bekend als Bolly. Net een huis verkocht. Opknappen, behangen, schilderen. En het is zaterdagavond. En ja, Bolly die doet een stapje verkeerd en die gaat spontaan door zijn rug. Gelijk de trainer bellen, Bart Teling in dit geval. Trainer, morgen wordt niks. Ik ben door mijn rug gegaan. Dus bij deze wil ik me afmelden voor morgen. Dus Bart Teling lichtelijk in paniek. Belt naar familie Lenting daar op het West. Geen gehoor. Wie moest hij toen bellen? Nou, denk ik, ik bel de aanvoerder van het tweede. Dat is Bert Blank. Bert, ik heb een probleem. Peter Schuitmaker is afgevallen vanmorgen. Dus ik moet een voorstopper hebben van het tweede. Dat is Koen Lenting. Maar ik krijg hem niet te pakken. Weet jij waar die zit? Bert zegt, trainer, maak je niet druk. Ik zorg dat Koen morgen om 12:15 op de Krom is. Zodat hij in de baas kan starten. En Bert rijdt met zijn auto richting Dolleburg. Het is inmiddels een uurtje of 10:15 zaterdagavond. En hij doet de deur van het Volkcafé open. En daar zitten al die jongens aan de bar. Marco Bakker, Sander Reus, Barry van der Hoort en Barry Lenting. Hey Bert, wat doe jij nou hier? Ja jongens, ik ben op zoek naar Koen. Hey Koen, ben je daar? Ja Bert, wat is er Bert? Koen, ik heb een verrassing voor je. Je staat morgen in de basis. Bart Helingen ben net gebeld en Peter Schuitmaker door zijn rug gegaan. Dus je mag je debuut gaan maken. Ja, Koen kon niet grote stralen als hij toen deed. Ik heb een glimlach van oor tot oor. En hij gaf een tingel op die bel en hij zegt, Jaap, rondje voor die hele tent hier ook. En zo geschieden. Echter, ja. Toen werd het zondag. Afgelast. Daarna heeft het nog wel een tijdje geduurd. Voordat Koen zijn debuut maakte, maar hij heeft het zeker gemaakt. En ook al een aantal jaren vast niet eerst gespeeld bij Edo. Maar ja, leuke anekdote.
Zeker.
Peter Bosman is de volgende. Ja, en als we het dan toch over harde verdedigers gehad hebben, Maarten en Henk. Ja, dan moet ik Peter wel noemen.
Ik denk dat Peter de hardste was met wie ik heb gespeeld.
Ja, die had slijdingen van 5 meter.
Als ik tegenstander was en ik zou tegen Peter moeten staan, dan had ik gezegd, kom, doe maar even een wisseltje of zet mij maar achterin.
Maar met Peter kon je in het veld altijd wel een babbeltje maken. Nee, dat was wel altijd gezellig. Gisteren nog wat gedaan, wat heb je gedaan en bla bla bla. En dan nog geen minuut later lag je onder het gras.
Ja, Peter was echt van eerst de man en daarna de bal. En was zich nooit van geen kwaad bewust. Maar ja, leuke vent, Peter.
Ja.
Maar ja, spijkerhard. En ik kom alweer bij mijn laatste. Dat is Dave van der Aar. Ook een echte verdediger. Inmiddels is hij barista.
Coffee on Wheels.
Ja. Ja, Amsterdam.
Dan komt hij met zijn Piaggio.
En kleermaker uit de pijp.
Gumus. Ja, dat was zijn bijnaam. Gumus.
Nou, ik ben Dave nog wel eens tegengekomen, of wel een paar keer. Hartje Amsterdam staat hij dan met die Vespa. En je kunt hem dus inhuren als je een evenement hebt of een opening of wat dan ook. En als jij al met jouw Piaggio de koffie mag verzorgen tijdens een jubileumfeest van een koffiezetapparatenfabrikant. Ja, dan ben je natuurlijk wel een hele groot, hè. Wie zag ik daar staan? We hadden dat feest van Bravilor en Barry. Dave, die deed de koffie. Dus dat is natuurlijk wel geweldig.
Leuk. Ja. Echt verdediger. Maar dit waren mijn beste verdedigers.
De beste 11 zonder Flippy zelf. En ik kijk nu Jaap weer even.
Sta ik er gewoon weer niet bij. Hè? Ik was er geen linksboot, maar wel verdediger. Dus begin nu al een klein beetje zorgen te maken.
Zoals iedereen weet, aan het einde van de rit komt er dus het beste team van Flippy. En dan met of zonder Flippy zelf. Ik denk zelf met, maar het zou zomaar kunnen zonder.
En als ik Philip zo zie, dan denk ik ook met.
En,
dat je met.
Jaap en ik zijn allebei verdediger geweest. En we zijn niet opgenoemd. Dus de kans dat wij in het beste team van Philip staan, is weer een fractie groter.
Absoluut. Hou er rekening mee, jongens.
Er is houvast.
We gaan de spanning opbouwen. En ik wil graag afsluiten met de eindtune, want ik vind het fantastisch. De beste Delft, de beste Delft, de beste
Delft, zonder Flikkie zelf. En met deze tune die onder je huid kruipt, zijn we aan het einde gekomen van aflevering 3 alweer van de Jongens van de Gestampte podcast. Rest mij nog wat mensen te bedanken voor het sowieso realiseren hiervan. Is Muziekschool Kocheland, de gastvrijheid van de familie Rus uiteraard. Nifra Constructiewerken, kersverse sponsor. Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Wil je nog wat opmerkingen maken over ons podcast? Dan kan je ons vinden op Facebook. Je vindt ons leuk, vinden wij ook leuk. En je kunt natuurlijk uiteraard even een mailtje sturen naar de jongens van de gestampte podcast. Met een D dus. @gmail.com. En nou, dat vinden wij ook erg leuk. En willen wij graag deze aflevering afsluiten met een leuk nieuwtje. Want Dennis Veld en Joyce Buijs worden vader en moeder.
Kijk, dus opa Jan mag met oma Linda naar bed nog dit jaar.
Ja, precies. Dat geldt natuurlijk ook voor Hans die met oma Irma naar bed mag dan, Philip. Ja,
dus als ik goed begrijp, hebben Dennis en Joyce zich niet aan die anderhalve meter maatregel gehouden, maar... Ja.
Des te beter, hè? Want we moeten ook weer aanwas hebben bij de club.
Is ook zo, is ook zo. Namens ons allemaal gefeliciteerd, Dennis en Joyce. En,
ja, van harte.
We kijken uit naar de kleine.
En dan zijn we dus aan het eind. Dus ik zou zeggen, Bram, gooi die eindtune er maar in.
Gaan we toe. Rest mij iedereen te bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Wil ik jullie nog even op attenderen dat wij erg blij zijn met tips, adviezen en vragen over ons podcast. Dat kan je doen naar dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.